Dames en heren, als u het ernaar hebt, dan wil ik deze beeldvormende raad starten. Van harte welkom op de beeldvormende raad van 15 mei. Aan de orde is agenda punt 1, Stichting Gasthuisfonds. Daarvoor heeft zich gemeld de heer Bulsing, maar die zie ik wel. Om in te spreken, geloof ik. Dan mag u daar plaatsnemen en dan heeft u maximaal 5 minuten het woord. Als u... Ja? Oké. Okay. Mijn naam is Jan Bulsink. Ik ben al een tijdje gepensioneerd. En vanuit mijn werk was ik in de jaren 80 en 90 soms betrokken bij het Gasthuisfonds. Ik ben geen historicus. Ik weet niet van alles over het Gasthuisfonds, zeker niet over allerlei details. Maar ik heb in die jaren wel wat inzicht gekregen in de grondtrekken van dit fonds. Bijna 600 jaar geleden werd het Gasthuisfonds Doetinchem opgericht. 1424 wordt beschouwd als het oprichtingsjaar. Het fonds heeft in de loop der eeuwen via schenkingen een vermogen in bezit verworven met de waarde van vele miljoenen euro's aan landerijen en ander vastgoed. Burgers schonken soms een stuk land of iets dergelijks aan het fonds. In ruil daarvoor kregen ze op hun oude dag verzorging in een gasthuis. Op die wijze is het bezit van het fonds gegroeid tot wat het nu is. De belangrijkste taken van het Gasthuisfonds in al die jaren of eeuwen waren en zijn nog steeds het beheer van het opgebouwde vermogen en het inzetten van de opbrengsten voor hulp aan behoeftige Doetinchemse inwoners met een smalle beurs. Op het ogenblik is dat ongeveer 100.000 euro per jaar. Het Gasthuisfonds heeft al die eeuwen met tal van crisis en oorlogen doorstaan. Hoe is het mogelijk, zou je zeggen, want 600 jaar is wel een hele lange tijd. Als ik erover nadenk, dan zijn er volgens mij 2 bepalende factoren. Het vermogen van het fonds ligt met name vast in landerijen en ander onroerend goed. Dit soort bezit doorstaat de eeuwen. Het kan niet gestolen worden, het kan niet verbranden of vernietigd worden. Vermogen in geld, banktegoeden, goud of aandelen, daarentegen zouden al die crisis en oorlogen nooit... elke keer hebben doorstaan. De tweede, net zo'n essentiële factor, is volgens mij het gegeven dat het gemeentebestuur, dat ook wel vroeger de magistraat werd genoemd, al die honderden jaren continu toezicht had op het fonds en daar altijd beslissende invloed op uitoefende. De gemeente heeft die taak, tot nu toe tenminste, al die eeuwen altijd consistent uitgevoerd. Het fonds is een maatschappelijk erfgoed van grote en bijzondere waarde. Het is een erfgoed dat toebehoort aan de Doetinchemse bevolking, waarvan u als raadsleden de vertegenwoordigers bent. U staat als toezichthouder op het Gasthuisfonds in een lange traditie. Dit bezit moet niet onttrokken worden aan de Doetinchemse bevolking en dat gebeurt wel als het gemeentelijk toezicht en de sturing wordt beëindigd. Historisch besef en respect voor de laatste wil van de erflaters zijn nodig bij het nemen van beslissingen over dit fonds. Het collegevoorstel stelt dat het toezicht op het fonds gebaseerd is op de romp met instelling van weldadigheid. En omdat die wet inmiddels is ingetrokken, kan het gemiddelijk toezicht dan wel worden beëindigd, zo vindt het college. Dit is een foute voorstelling van zaken. Het intrekken van de rompwet noodzaakt niet tot het beëindigen van de relatie met de gemeente. De gemeenteraad is geheel vrij ervoor te kiezen om het toezicht op het Gasthuisfonds te behouden. Toen in 1912 in de rompwet werd bepaald dat het gemeentebestuur in het vervolg toezicht moest houden op instellingen van weldadigheid, zoals het Gasthuisfonds er één is, had die bepaling in de Doetinchemse context geen bijzondere betekenis, want het gemeentebestuur van Doetinchem oefende immers al eeuwen het toezicht uit dat de wet nu ineens was gaan regelen. Ik heb naar een voorbeeld gezocht, maar een voorbeeld zou misschien kunnen zijn als de leerplichtwet ineens ingetrokken zou worden. Dan haal je toch ook de kinderen niet meer zo van school omdat je onderwijs niet meer nodig vindt. Als de raad het huidige collegevoorstel aanneemt, is er grote kans dat vroeger of later bij het Gasthuisfonds hetzelfde gaat gebeuren als wat in het verleden nogal eens is gebeurd bij andere instellingen met een groot vermogen die geprivatiseerd werden. Voorbeeld het oven van bestuurders van dit soort instellingen die na verzelfstandiging al gauw vonden dat ze zoveel verantwoordelijkheid te dragen kregen dat ze recht menen te hebben op passende tegemoetkomingen. En wie houdt het bestuur van het Gasthuisfonds tegen als het in de toekomst feitelijk aan niemand meer verantwoording verschuldigd is? Het huidige bestuur, het college van provisoren, zal waarschijnlijk nog wel oprecht proberen op een integere manier de voorgestelde verzelfstandiging vorm te geven. Maar op de langere termijn zal er echter ongetwijfeld een keer een bestuur opstaan dat niet zo integer zal blijken en misschien wel wat tekenen van graaikultuur zal gaan vertonen. Na de beëindiging van het gemeentelijk toezicht kan het gastheersfonds geheel doen wat ze wil. Ze kan bijvoorbeeld de statuten naar believen op alle punten wijzigen, de doelstellingen verruimen naar bijvoorbeeld ook cultuur en sport of, ik noem maar wat, de bevordering van de paardensport in Twente. De portefeuillehouder bestempelde in de vergadering van 10 april het formele toezicht op het gasthuisfonds als een ritueel circus. Dit formele toezicht kon volgens hem beter omgezet worden in een praktisch toezicht. Maar zonder formeel toezicht kan dit praktische toezicht al gauw verwateren in vrijblijvendheid. Een voorbeeld uit de volkshuisvesting. Sinds de privatiseringen in de jaren 90 hebben gemeenten niks meer te vertellen over de woningbouwcoöperaties. Minder dan 40% van de coöperaties in Nederland maakt prestatieafspraken met gemeenten, want er is geen sanctie als een coöperatie dat weigert. Gevolg is dat een inhoudelijk overleg van de gemeente met de coöperatie vaak niet zoveel voorstelt. Hetzelfde kan gebeuren met het inhoudelijk overleg met het gastheersfonds. Het formele toezicht op het gastheersfonds is dus van grote waarde. Daarmee wordt gewaarborgd dat het inhoudelijk overleg hout snijdt. Ik zou zeggen formele toezicht handhaven en ook inhoudelijk overleg starten. En wat betreft die jaarlijkse, dat rituele controlecircus jaarlijks. Amphion bijvoorbeeld controleert bij elke voorstelling bij de ingang alle kaartjes. Amphion zal, denk ik, nooit of vrijwel nooit op valse kaartjes stuiten of op mensen die zonder kaartje naar binnen proberen te klippen. Toch gaat Amphion die controle niet afschaffen. De jaarlijkse rekening en verantwoording en het toezicht van de gemeente op het gastheersfonds heeft hetzelfde effect. In de beeldvorm de vergadering van 10 april zei de heer Meijer, voorzitter van het gastheersfonds, hij vertrekte toen informatie aan de raad over de historie van het gastheersfonds. Hij zei dat het gastheersfonds alleen vanaf 1963 onder gemeentelijk toezicht had gestaan en al die eeuwen daarvoor volledig autonoom was. Ik heb intussen, denk ik, met kopieën van historische stukken die ik naar de fracties gestuurd heb aangetoond dat al de eeuwen van haar bestaan het gastheersfonds onafgebroken werd aangestuurd door de gemeente. Misschien wel de enige juiste mededeling van de heer Meijer was zijn stelling in die vergadering dat het doortrekken van de lijn uit het verleden de beste waarborgen biedt dat het gastheersfonds in de toekomst haar taak zal blijven uitvoeren op dezelfde wijze als in voorafgaande eeuwen. Ik concludeer dat handhaving van het gemeentelijk toezicht essentieel is. Ik pleit er dus voor dat de statuten ongewijzigd blijven. En als er geen bijzonderheden te melden zijn, dan is die jaarlijkse begroting en rekening en de benoeming van provisoren nou enkele uren werk voor een ambtenaar. Maar daarmee blijft wel gewaarborgd dat het gastheersfonds haar werk goed en in overeenstemming met de statuten blijft uitvoeren. En een eeuwenlange traditie wordt dan niet afgebroken. Wel kan ik mij voorstellen dat de jaarlijkse uitvoering van dit formele toezicht procedureel vereenvoudigd wordt als de raad het college mandateert om zijn taken op dit punt namens hem uit te voeren. Ik dank u voor de aandacht.
Dank u wel. Kijk ik naar de fracties, heeft een van u vragen aan de heer Bulsink? Niet? Dan was het helemaal helder. Dank ik de heer Bulsink voor het inspreken. Dan ten aanzien van het onderwerp zelf, heeft een van u nog behoefte hierop? Ja? Oké. Okay. Mevrouw Putman, dan heeft u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou graag aan de wethouder willen vragen of er in het college ook gesproken is over die historische waarde van dit gasthuisfonds. Want dit was bij ons in het begin niet helder dat het al zo lang bestond en het ook al zo lang onder de gemeente viel. En is daarover gesproken en ook over de doelstelling. En er is in het verleden is ooit eens een keer geld wat het gasthuisfonds geschonken had aan het Slingerlands ziekenhuis voor een of ander iets. Dat is weer teruggevloerd door de gemeenteraad. Dit is eigenlijk wel een voorbeeld van zoals je het niet wil hebben. Dus het gezegde dat er niks, geen gevaar in zit om de statuten te veranderen, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Dus ik heb er wel graag een antwoord op.
Dank u wel. De heer Boerwinkel.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag willen weten van de wethouder welk zwaarwegend argument er zou kunnen zijn om dit los te koppelen en de statuten te wijzigen.
Dank u wel. De heer Portier.
Ik was inderdaad ook benieuwd wat de voordelen voor de gemeente waren en of er ook voordelen voor de gasthuisstichting zelf zijn.
Dank u wel. Dat waren alle vragen. Geef ik het woord aan wethouder Kroon.
Voorzitter, dank u wel. Laat duidelijk zijn, en dat is eigenlijk antwoord ook op de vraag van mevrouw Putman, dat niet alleen bij de portefeuillehouder, maar ook bij het college, ik mag toch hopen ook bij u bekend is, dat dit wel een van de mooiste instituten misschien wel van Doetinchem is. 1424, volgens mij vind je ze niet meer in onze gemeente. En dan ook nog een stichting met zo'n doelstelling gericht op een doelgroep die in al die honderden jaren het hard nodig heeft gehad om die steun te krijgen. Dat is in het college, bij het college bekend. En door het jarenlange toezicht dat de raad heeft uitgeoefend op deze stichting, mag ik hopen ook bij de raad bekend. Daar is in het college ook over gesproken, over de waarde. Niet alleen de historische waarde. We hebben een echte historicus en een halve historicus in het college zitten. Maar er is natuurlijk over gesproken in het college. Waar overigens het voorbeeld waar u over spreekt, daar is niet over gesproken in het college. Er is wel over gesproken, mede in het verlengde van de raadsvergadering in mei 2013, waarin we u hebben voorgesteld deze statuten op deze manier te wijzigen. Argumenten zouden kunnen zijn om het toezicht, zoals we dat kennen, stop te zetten. Ik vind het overigens aan u om te bepalen of dat zwaarwegende argumenten zijn. En het zijn er wat ons betreft drie geweest. Enerzijds het historische argument was voor ons reden om die banden wel te behouden. Wat ons betreft behouden we die banden ook met het stopzetten van het formeel toezicht, maar gaan wij over tot een soort materiële vorm van toezicht. Andere argumenten waren de juridische en financiële argumenten. Het juridische argument, het is bekend denk ik, het vervallen van de juridische basis, bijvoorbeeld vanuit die Rompwet, dwingt niet meer tot dit formeel toezicht. Kan inderdaad dat u besluit om gewoon het toezicht in stand te houden, maar wij hebben gezegd op het moment dat die formele wettelijke basis er niet meer is, is er voor ons een reden om over te stappen naar een nieuwe vorm van toezicht die overigens uitgaat van vertrouwen in het bestuur van provisoren. Dat klinkt niet helemaal altijd door in de woorden van de heer Bulsink, maar in het college hebben wij gezegd toezicht op basis van vertrouwen kan in materiële vorm ook plaatsvinden.
Interruptie, mevrouw Putman.
Maar wat is dan exact het voordeel van, het materiële toezicht in vergelijking met zoals het nu is? Want wat ik begrijp, hebben er nu ook weinig werk aan, kost geen geld. Dus waar zitten dan de voordelen en de noodzaak?
Ja, de voordelen en nadelen. We hebben geconstateerd dat op het moment dat er geen wettelijke basis meer is om het formeel toezicht nu in stand te houden, je ook op een andere manier het toezicht kunt vormgeven. Daar hebben wij over gesproken met het bestuur van provisoren. Het is niet zo dat daar een hele concrete afweging is gemaakt, voordelen, nadelen, en die vallen in het voordeel uit. Naast de juridische basis hebben we overigens ook naar de financiële argumenten gekeken. Er zijn natuurlijk heel veel financiën gaan er rond in het gasthuisfonds, een ton per jaar, op basis van een groter vermogen. Maar die directe financiële banden met de gemeente in de vorm van een subsidie of anderszins zijn er niet. Nogmaals, er is grote waardering en vertrouwen vanuit het college in het bestuur van provisoren, in het fenomeen gasthuisfonds dat al die honderden jaren bestaat. En we hebben niet meer dan een afweging gemaakt op basis van historische, juridische en financiële gronden moet dat toezicht zo blijven als het moet. Materieel toezicht is in onze manier een misschien wat moderner vorm van toezicht die gebaseerd is op vertrouwen in eerste instantie. En het is aan u, en dan rond ik af voorzitter, uiteindelijk om te bepalen of dat zwaarwegende argumenten zijn of niet. Het is aan u om uiteindelijk ook het formeel toezicht in stand te houden als u dat wilt.
Mevrouw Putman.
Ja, het vertrouwen. Ja, we hebben ook vertrouwen in het bestuur wat er nou zit of in de professoren die er nou zitten. Maar het geeft geen garantie voor de toekomst. En het beeld wat de heer Bulsink schetst is natuurlijk wel een reëel beeld. Ook met het oog naar het verleden toe. Dat er dus toch schenkingen gedaan worden die in strijd zijn met de grondbeginselen.
Ik denk op het moment dat een fonds bijna 600 jaar kan bestaan, op deze manier, zoals het heeft bestaan en nog steeds haar functie heeft in de richting van een doelgroep, op de manier zoals ook de heer Bulsing het zegt, vind ik dat niet helemaal een terecht beeld. Dat vind ik ook een onterecht beeld richting de stad, Stichting Gasthuisfonds. Nogmaals, het is aan u uiteindelijk om die waardering te maken. Zijn dat zwaarwegende argumenten of niet? Daar gaan we nu niet over in debat, lijkt mij. Wij vinden dat materieel toezicht periodiek een gesprek met het bestuur afdoende kan zijn om de waarde van het Gasthuisfonds voor de komende misschien wel 600 jaar nog steeds in stand te laten.
Dank u wel. Door de tweede ronde. Ik zag al een hand van mevrouw Bali. Of is dat nog een interruptie op de... Dan doe ik eerst mevrouw Bali. Mevrouw Bali, interruptie.
Dank u wel. Mag ik nu vernemen eigenlijk dat u zegt dat deze statutenwijziging geen meerwaarde toevoegt? Wat is het meerwaarde voor het gemeente dan? Wat levert dat voor ons op dan? Dat begrijp ik nu even niet van u net uitleg.
Natuurlijk, we hebben daar met het bestuur van provisoren over gesproken. Op het moment dat een vorm van toezicht die inderdaad geen vele uren in beslag neemt, hier in huis niet, bij het college ook niet, maar ook bij de raad niet. Op het moment dat die geen juridische grondslag meer heeft en geen financiële grondslag om dat toezicht als zodanig te organiseren. Ik kan me wel een beetje herinneren hoe de afgelopen jaren ook de toezicht hier vanuit de raad op begroting et cetera heeft plaatsgevonden. Dan kun je je afvragen of je daarmee door moet gaan. Dat is niet per se een kostenbatenafweging in uren geweest. Wij hebben gedacht dat het materieel toezicht tot hetzelfde effect kan leiden in relatie tot het functioneren van het Gasthuisfonds en in relatie tot de doelgroep. Maar uiteindelijk, het is aan u om die weging te maken. Daar bent u gemeenteraad voor.
Dank u wel. Lijkt mij helder. Tweede termijn. Vragen? Mevrouw Putman.
Ja, en voorzitter, dan wil ik toch nog eventjes de rest van de raadsleden erop wijzen dat er eigenlijk helemaal geen voor- of nadelen zijn. Alleen we kunnen een historische band doorbreken die al eeuwen bestaat. En we moeten ons afvragen of we dat willen.
Verder geen vragen meer. Gaat hij door naar de raadsvergadering van 28 mei? Gewoon op de agenda of wil hij hem in de verzamelagenda doen? Nee, dat dacht ik al. Dan komt hij gewoon op de agenda. Ja, nee, de master. Nee, ja, ik kijk even, er wordt nee gekeken, maar wilt u daarover stemmen, mag u daarover stemmen. Wie wil hem op de verzamelagenda? Nee, ja. Ja? Vier. Eén, twee, drie, vier. Vier handjes stel ik. Meneer Van der Haan met een met last van de zon. Dan gaat hij gewoon, als agendapunt op de agenda. Dank u wel. Dan zijn wij aanbeland bij agendapunt 2, de derde tranche van de stadtersleningen. Hiervoor zijn geen gasten en na de stoelendans gaan we hiermee verder. Dank u wel. Agendapunt 2, derde tranche, stadtersleningen. Iedereen heeft zijn plekje gevonden. Wie van u heeft hierover vragen? Dan zie ik vier handen. Dan begin ik bij de heer Moors.
Bedankt, meneer de voorzitter. Een van onze vragen was, hoe staat het bedrag ten opzichte van de verwachte vraag voor de stadtersleningen? Dus tot wanneer zal dit budget toereikend zijn? En wat gaat er gebeuren als het budget op is voor de mensen die dan, wat zou het vervolgtraject worden voor de mensen die dan nog aanspraak op willen maken? En hoe gaat het gecommuniceerd worden naar de belanghebbenden?
Dank u wel. Dan zag ik een hand van de heer Venema, dacht ik.
Dank u wel, voorzitter. Ik zie de woorden in het college... voorstel dat de leningen in feite budgetair neutraal zijn. Maar voor de rest zag ik geen financiële stukken of wat dan ook om dat te kunnen bekijken of dat dan ook zo is. Dus mijn vraag is of dat mogelijk is om die alsnog aan te leveren. Zodat je in ieder geval weet of die opmerking in principe budgetair neutraal ook klopt.
Oké, dan zag ik nog twee handen, maar ik ben even kwijt welke. De heer Bulten. De heer Bulten.
Ja, voorzitter, dank u wel. Vraag van onze fractie is of er ook gekeken is om het geld anders te betrekken als nu vanuit de BNG. Dus een andere vorm van financiering hiervoor, want ook bij de BNG moeten we nog steeds een rente betalen. En is of kan er worden gestuurd vanuit de type woningen of de prijsstelling van de woningen? Als we kijken nu naar de lijst wie daar staan, daar staan op een gegeven moment ook een aantal hoekhuizen, een vrijstaande woning staat ertussen. Is daar ergens prijsgebonden nog of is het verder geheel vrij?
De heer Van der Haar.
Ja, ik heb twee vragen. De eerste is, kunt u iets vertellen over de risico's en de mogelijke afdekking daarvan? Een beetje in lijn met wat de heer Venema vraagt. En tweede vraag die ik heb. Bij een revolving fund begrijp ik altijd dat opbrengsten en kosten tegen elkaar moeten opwegen, waardoor je niet elke keer nieuw geld erin moet storten. Kunt u aangeven op welk moment wij voldoende geld in het fonds gestort hebben om daarvan daadwerkelijk sprake van te laten zijn?
En tenslotte mevrouw Brouwen.
Ja, dankjewel. ik kan tweetal vragen. De doelstelling van startersleningen was ook bedoeld om doorstroming te bevorderen. En mijn vraag is, heeft dit ook echt gewerkt? Bijvoorbeeld richting de goedkopere bestaande woningen. En aansluitend daarop is het ook gunstig geweest voor de verdeling van bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw binnen een wijk. Kan het bijvoorbeeld tegen vergrijzing helpen als wij bijvoorbeeld naar Oostegen of de Huut kijken? Dat waren mijn vragen.
Dank u wel. Is het woord aan wethouder Drent.
Dank u, meneer de voorzitter. Laat ik maar met de laatste beginnen. Heeft het de doorstroming bevorderd? Ten dele wel. Daar waar het jonge mensen betrof die van huis uit op zichzelf gingen wonen natuurlijk niet. Maar in bijna alle overige gevallen is er altijd iemand uit een huurwoning gegaan richting een koopwoning. En als je in aanmerking komt voor een starterslening, dan was dat dus ook een sociale huurwoning. Want als je een eentje op de private markt kon huren met de huurprijs die daarbij hoort, dan had je ook gewoon een lening kunnen krijgen. Of het gunstig is voor de leeftijdsopbouw, ja, dan zou ik het GBA moeten lichten. Want dan moet ik even kijken hoe oud de mensen zijn of de aanmeldformulieren, maar dat houden we niet bij. Dus als u dat zou willen, zou ik dat wel kunnen vragen. Maar dan moet er iemand al die aanvraagformulieren doorkijken van wat is de leeftijd, gekoppeld aan de postcode. Dus daar zit vrij veel werk achter. Het zou wel kunnen, maar dat houden we niet bij. Dan de andere vragen. Is het budget toereikend? Dat kun je natuurlijk nooit helemaal zeggen. Wat zich nu voordoet bijvoorbeeld op Wilheidenslag, daar komen een aantal projecten met woningen tot zo'n 140.000 euro op de markt. Daar blijkt opeens veel vraag naar te zijn. En mensen die dan ook voor een deeltje van de financiering gebruik willen maken van de startersleningen. Dus dat gaat een beetje met pieken en dalen. Het is niet geld wat je kwijt bent. Het is eigenlijk geld wat je bij het SVN op de bank zet. Er staat ook een rente tegenover. Maar die rente is lager dan de gewone rente. En daarom kunnen ze ook goedkoper het doorlenen. Nou, als het op is, dat hebben we nu twee keer gehad, dan kan er een vierde tranche komen. Dan kunt u met elkaar besluiten dat het fonds groter zou kunnen worden. En de communicatie met belanghebbenden, dat gaat niet direct met belanghebbenden. Maar ontwikkelaars weten dat dit er is. De makelaars weten dat het er is. En de financiers weten dat. En daar hebben we in het verleden ook op ingestoken dat die volledig op de hoogte zijn. En die zitten ook eigenlijk gewoon nu te wachten. Als het hopelijk eind mei in de raad vastgesteld wordt. Omdat iedereen dat ook in de gaten houdt of het dan ook weer uitgeleend kan worden. Is het budgetair neutraal? Ja, dat is het inderdaad. Het geld komt uiteindelijk ook weer terug. Eigenlijk is het een getrapte bankverleningsspeler wat we doen. Daar moeten mensen ook geld voor betalen, rente. En uiteindelijk ook terugbetalen. En de mate van rente betalen en de snelheid van terugbetalen is gerelateerd aan de ontwikkeling van het inkomen. Het huishoudensinkomen. Dus bij de een zal dat zich sneller ontwikkelen. Die moeten dus sneller gaan terugbetalen dan bij een ander. En dan is het in langzame stapjes. We krijgen nu ook al middelen weer terug van de eerste tranche. Omdat daar de eerste 3 jaar al van voorbij zijn. Wat je alleen nu ziet is dat op dit moment de vraag nog hoger is dan wat er aan geld weer terugkomt. En vandaar dat er een bijstorting plaatsvindt. En dat komt dan gelijk aan op het element van de risico's. Is er een risico? Ja, daar is natuurlijk altijd een bijna theoretisch risico. Net als elke verstrekker van geld dat heeft. Er kan bij iemand iets fout gaan waardoor er een lening niet terugbetaald kan worden. Maar er zit een koppeling met de NHG achter. Dus in die zin komt het grootste deel altijd terug. En er wordt wel een klein rendement gemaakt op het geld. Dus per saldo kun je zelfs 1 of 2 prima opvangen zonder dat je basisvermogen daar minder van wordt. Dus ja, er is een risico, maar dat is op zich financieel gezien een verwaarloosbaar risico. Omdat het hele bedrag ook in kleine porties wordt uitgeleend. We werken niet met een selectie van welk type woning wel of niet. We werken met een selectie van wat de woning maximaal mag kosten. En daar is een maximum opgezet van 170.000 euro VON. En of dat dan bestaand is of nieuw, of het vrijstaand is, of een tussenwoning of een hoekwoning, dat maakt ons in dat verband niks uit. Omdat het gaat om mensen een kans te geven met een wat smallere beurs om toch toe te treden tot de koopwoningmarkt. En wat voor koopwoning dat is, maakt ons in dat verband niet uit. Eigenlijk houdt het in, dat is dan de laatste vraag over de revolving. Stel dat je in enig jaar besluit om niets meer uit te lenen, dan duurt het dus maximaal voor het geld weer terug is, totdat de laatste lening zijn periode gehad heeft. Dus na dat moment kan het nog 15 jaar maximaal duren voordat alles weer terug is. Het geld bij SVN is ook ons geld. Dus u kunt het tegen die tijd ook gewoon terugvragen. Dat kan op dit moment nog niet met het geld, even los omdat het is uitgeleend, maar het was geld wat binnengekomen is bij de verkoop van de bouwfonds aandelen die we hadden. En de toenmalige koper, ABN AMRO, heeft gezegd als gemeente dat geld bij SVN stallen, geven wij 2 keer zoveel voor de aandelen, maar mag u er 10, 15 jaar niet aankomen. Ja, wel voor het doel, maar u mag het niet daar vandaan halen en bijvoorbeeld toevoegen aan je algemene reserve. Dat laatste brengt dan gelijk de vraag naar boven van zou het geld ook anders aangetrokken kunnen worden? Ja, dat kan. Je kunt ook besluiten om 500.000 uit de algemene reserve onder te brengen bij het SVN. Dan hoef je geen vreemd geld aan te trekken en dan gaat het ten laste van de algemene reserve. Maar als je kijkt wat de rentevergoeding is van het SVN versus wat het ontkost om te lenen bij de BNG, doen wij u het voorstel om daar vreemd geld voor aan te trekken. Maar als u zou zeggen van ik wil het uit de algemene reserve, ja dat zou ook kunnen, maar dan gaat uw algemene reserve 500.000 naar beneden. Daarom heb ik denk ik de vragen beantwoord.
Dank u wel. Naar aanleiding van deze beantwoording, zijn er nog vragen over? De heer Van Pul.
Een reactie op de gereserveerde lening voor de Olde Ambacht, die 175. Wordt daar rente voor betaald? Want ik neem aan dat in één keer die lening wordt binnengehaald. Wat uit te keren valt, zeg maar. Dus de gemeente betaalt daar nu onkosten voor? Of zou je dit nou kunnen, wat je nou op laatst zei, van gewoon algemene reserve reserveren en dan kost het niks? Of de gemeente niks, omdat het eigen geld is. Ja, het kost wel geld, maar...
Het zit net iets anders. Er staat op dit moment 175.000 euro bij de SVN. Daar krijgen wij rente voor, dat wordt daarbij geschreven. Omdat er een toezicht is gedaan aan museum met Olle Ambacht, kan dat geld dus niet voor wat anders ingezet worden, want dan gaan we ergens een keer vastlopen. Het Olle Ambacht betaalt daar op dit moment dus geen geld voor. Het staat dus niet bij ons op de rekening, het staat op onze SVN-rekening.
Voldoende? Vervolgens is de raadsvergadering van 28 mei, verzamelagenda. Ja, gaat die naar de verzamelagenda. Zijn we aanbeland bij agenda punt 3, krediet, grondaankoop, Kommendijk 10. Wie van u daarover? Ja, laten we dan maar in het midden beginnen. De heer Langeveld.
Ja. dankjewel, voorzitter. Wat mij niet helemaal duidelijk uit het voorstel werd, is of hier nu sprake is dat alleen dekking is voor de rentekosten. Met andere woorden, de lening blijft uitstaan of wordt die op enig moment ook beëindigd. Dat krediet werd mij niet duidelijk uit dit verhaal.
Dank u wel. De heer Bulten?
Ja, voorzitter, dank u wel. Er staat eigenlijk niet zoveel omschreven wat de prognose is wanneer de huidige natuurbegraafplaats vol is. Wat voor tijdsduur is daar ongeveer voor ingeschat? We lezen nu dat 50 zijn geplaatst. En dat daar, ik weet niet hoe lang het dan is voordat het vol is. Dus dat is op zich natuurlijk wel interessant om te weten van hoe moet je dan ook zoveel aankopen. Want ik uit mijn hoofd weet ik ook niet hoeveel er nu aangekocht is. Dat is de eerste vraag. En ook hier geldt van, is hier een andere financieringsmogelijkheid onderzocht of naar gekeken? Je kunt ook hier natuurlijk gaan kijken van of een erfpacht of een uitgestelde lening iets dergelijks. Waar je ook met de bewoner of de beheerder, wie eerst een landgoed zou willen maken, daar ook afspraken over kunt maken. Omdat hij dat ook zelf in uw stuk schrijft als extra optie. Dus daar zijn we ook even benieuwd naar.
De heer Van der Haar.
Ja, ik was even benieuwd naar wat er gebeurt als er inderdaad sprake is van onvoldoende uitgifte en overgegaan moet worden tot natuurontwikkeling, zoals in het raadsvoorstel staat. Is er dan sprake van afboeking van investeringen en dus verlies aan geld van de gemeente?
Dank u wel. De heer Van Pul.
Ja, wat wij willen eigenlijk opmerken is dat we eigenlijk zonde vinden dat die grond eigenlijk gebruikt wordt voor natuur, maar dat we dat eigenlijk zouden willen inzetten, dat er gewoon landbouwgrond blijft voor meer ruilverkaveling, zeg maar. Dat je daarmee andere gronden kunt verwerven, dat er geruild wordt, dat het eigenlijk agrarisch blijft, zeg maar. Van wat er niet gebruikt wordt.
Dank u wel, de heer Moors.
Onze vraag is hoe aan die 55.000 euro per hectare is gekomen en omdat het wel hoger is dan het landelijk gemiddelde en waarom we niet van tevoren voor de onderhandelingen misschien een aankondiging geven in welke richting een budget in plaats van andersom dat we nu krijgen van wat het wordt. Zo is het eigenlijk.
De heer Venema, dacht ik. Ja?
Heel goed, meneer Verhoeven, dank u wel. Eigenlijk is het gras al voor mijn voeten weggemaaid, maar dat heb je altijd als je laatste in Boende bent. Belangrijkste vraag is eigenlijk die aankoopprijs van 55.000 euro per hectare, of dat marktconform is. Ik ben het met mijn meneer voorgespreker, meneer Moers, eens. Als je landen gaat bekijken, daar zit nog wel een beetje een verschilletje in, ongeveer 20%. Maar goed, dat hoor ik straks wel. Ook het college is nogal positief over de opbrengsten en in hoeverre is die aanname dan ook reëel? Hè? En in hoeverre lopen daar een bepaalde vorm van risico in? En inderdaad, wat hier Van Pul ook aangeeft, een tijdelijk anders gebruik van die grond, dat is misschien ook een interessant om te overwegen. Vraagteken, dank u.
Dank u wel. Heb ik dan alle vragen gehad? Ja? Oké. Is het woord aan wethouder Trent?
Dank u, meneer de voorzitter. Ik heb eigenlijk eerst even één vraag terug richting de heer Van Pul. Die had het over liever grondruil dan voor natuur. Bedoelt hij daarmee dat hij niet grond wil reserveren voor de uitbreiding van de natuurbegraafplaats? Want dan koop je het aan met een heel ander doel. Dat mag natuurlijk. Maar even dat ik de vraag goed begrepen.
Nou, kijk, als het werkelijk gebruikt wordt voor de natuurbegraafplaats, kijk, dan kan het. Maar zolang het nog geen natuurbestemming heeft, zou ik het gewoon agrarisch laten. En niet bestemmen als natuur, want dan kun je nooit meer terug. Stel dat je het niet gebruikt, dan kun je het beter inzetten voor een ruil ergens anders.
Laat ik dan over dat laatste maar heel helder zijn. De bedoeling is dat de gronden gewoon agrarisch in gebruik blijven totdat het nodig is voor de natuurbegraafplaats. Het is niet nodig om dat nu om te zetten. Beter gezegd, we kunnen het beter zolang gewoon ook in pacht uitgeven, want dan zitten er nog inkomsten op en daarmee saldeer je voor een deel de kosten van het geld wat je nu aantrekt om het te betalen. Daar sluit eigenlijk de vraag van de heer Van der Haar ook precies op aan, van wat als nou blijkt dat je misschien dat helemaal wel nooit nodig hebt, dat de huidige natuurbegraafplaats die een capaciteit van ongeveer 3000 plekken heeft, dat voldoende blijkt te zijn over pakweg 10 jaar. Op dat moment ligt dus de vraag voor, ga ik het dan omvormen tot natuur? Dan moet je de restwaarde die erop zit afboeken, want natuur is in die zin grondtechnisch gezien niks waard. Qua beleving en dergelijke natuurlijk wel, maar dat is een ander verhaal in dit verband. U kunt op dat moment ook besluiten om de gronden alsnog gewoon weer te verkopen met een landbouwkundige waarde. Is nou die 55 euro de vierkante meter, want dat 5,50 euro per vierkante meter, dat nou niet een hoge prijs? Ja, je kunt er niet zomaar een landelijk gemiddelde opleggen. Als ik kijk naar gronden in de Wilse Broeklanden, dan is het een koopje. Als ik kijk wat in de Slangenburg verhandeld wordt, ook door onszelf bijvoorbeeld met restgronden die we hebben meegekocht voor de Oostelijke Randweg en nu weer verkocht worden, dan zit het exact op dezelfde prijs waar wij ook gronden weer voor verkopen en waar ze ook voor verkocht worden. U hebt dat ook in BNW-versluiten kunnen zien rondom aankopen, bijvoorbeeld met het gasthuisfonds. Dus in die zin denk ik dat het voor dit gebied een redelijke marktconforme prijs is. Dan kun je kiezen van, ja, moet je met uitgestelde betaling werken of constructies die ontwikkelaars ook gebruiken. Hè. Eerst een klein bedrag betalen en als het daadwerkelijk voor het doel gebruikt wordt, nog een nabetaling doen. Daar hebben we uitdrukkelijk niet voor gekozen, omdat op het moment dat dit aan de orde komt, tussen de 5 en de 10 jaar op zijn vroegst, is de verwachting. Ja, dan komen er allemaal van dat soort oude contracten weer naar boven. En we hebben met elkaar al zo vaak gezien wat dat betekent en wat je dan nog tegen kunt komen. Dat eigenlijk gezegd is, word dan maar gewoon kadastraal ook eigenaar zonder verplichtingen verder. En dan kan in de toekomst besloten worden uitbreiding natuurbeschaafplaats of uiteindelijk een andere functie als het toch niet nodig blijkt te zijn. Waar het over gaat met het opnemen van een krediet op grond, die gaat gewoon in de normale afschrijving van kapitaalgoederen van de gemeente. Dus daar zit een deel gewoon rentekosten aan. En daar zit ook een deeltje afschrijvingen normaal aan als er sprake is van afschrijving. Dat doen we hier niet, omdat die grond gewoon zijn waarde houdt. Want je kunt hem altijd terugzetten als landbouwkundige grond. Dus wat hier aan kosten zit, dat zit alleen de financieringskosten en niet de aflossingskosten. Op het moment dat je bijvoorbeeld besluit om er natuur van te maken, ja, dan wordt het een ander verhaal. Op het moment dat je besluit om een begraafplaats van te maken, dan gaat hij gewoon in een exploitatie zoals een begraafplaats heeft. En dan wordt in de loop van de tijd de grond ook afgeschreven, omdat het als andere grond geen waarde meer heeft.
Interruptie, de heer Bulten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat kan dat dan betekenen met het waterschap of dergelijke, wie daar ook eventueel nog van betekenis of van invloed kan zijn, als het geen natuur zou zijn? En wel wandelpaden en dergelijke eventueel nog in de randen en in de omliggende streekgebieden nog verplaatst zouden kunnen gaan worden?
Dan moet u iets helderder zijn, want ik begrijp niet helemaal waar u nou dan op doelt.
Er zit op dit moment een doorgangsweg vanuit een woning naar de Goorstraat uit mijn hoofd. En daar kan ik me bij voorstellen dat ze daar een soort wandelgebied, nog een wandelpad zouden willen hebben. En heeft het dan consequenties als je er geen natuur van maakt?
Nee, want dat is in de huidige situatie ook. Dus daar verandert dan zich niks aan. Eigenlijk moet je zich voorstellen, als ik het omvorm naar natuur, dan komt er een bestemmingsplanwijziging en dan poot ik het al dan niet in met bomen of bloemrijk grasland. Dat wisselt een beetje op welk deel je zit. Maar daar verandert aan de wegenstructuur verder niks. Dus het is echt de keuze van als ik een termijn niet nodig heb of gedeeltelijk niet nodig heb, dan ligt dan de vraag voor, wil ik daar een natuurgebied van maken? Nou, dan hoort daar een afboeking van grond bij. Of ik ga het teruggeven aan de landbouw, al dan niet als ruilgrond. En dan houdt het gewoon zijn waarde. Ja, de prognose voor het volraken van de natuurbegraafplaats. Dat is nogal niet zo'n eenvoudige. Kijk, we weten natuurlijk ongeveer hoeveel graven er per jaar uitgegeven worden. Maar het gaat over een periode van al gauw 15, 20 jaar. En je ziet in de afgelopen 15, 20 jaar dat er periodes zijn dat cremeren meer in zwang raakt en dan is het weer begraven. Het is ook een redelijke niche op de markt. Je kunt het niet op zo vreselijk veel plekken doen. Dus ze waren eigenlijk al verbaasd, aangenaam verrast klinkt in dit wat raar, dat er eigenlijk zo snel zoveel graven al uitgegeven zijn. We hadden gedacht dat met die 3000 graven we op zijn minst 20 tot 30 jaar vooruit konden met dit type begraven. Als je ziet dat zonder eigenlijk veel rugbaarheid
op korte termijn al 50 graven zijn afgezet, gaf ons het idee van wacht even, dit kon nog wel eens wat sneller gaan dan we gedacht hebben. Dat is ook een trend die je overigens landelijk ook ziet. En wat het grote verschil is tussen wat hier wordt aangeboden versus de meeste andere plekken in Nederland waar natuurbegraven mogelijk is, dat is bijna altijd grond van bedrijven die actief zijn in de uitvaartbranche. Wij zijn een van de weinige aanbieders, overigens sinds kort samen met de abdij, waar je een natuurbegraafplaats hebt die in overheidshanden is, waar de bestemming zodanig is dat het ook ten eeuwige dagen natuurgebied zal blijven, omdat je er ook niks anders mee wil. En dat maakt dat veel mensen de zekerheid kiezen van wat de bedoeling was met natuurbegraafplaats tot in eeuwige dagen. Ja, en als je dan rekensommen daarop gaat doen, dan krijg je wel een heel gek iets, want dan lijkt het net alsof je gaat berekenen, net als pakjes margarine die je af kunt zetten. We zien dat het sneller gaat dan we eerst gedacht hadden. En we denken dat die 3000 plekken veel sneller gevuld zullen zijn dan eerst gedacht. En ja, ik kan daar een hele marktanalyse van laten maken, maar dat is eigenlijk wel een bijzonder onderwerp om dat op te doen. Maar dat is wel de reden om nu buurmansgrond beschikbaar komt te kopen. Maar met die grond even niets onherstelbaars te doen. Want stel dat het in de loop van de tijd anders blijkt te gaan dan het nu lijkt te gaan, kan het altijd nog weer terug naar de landbouwkundige bezittingen van een particulier. Daarmee heb ik volgens mij de vragen beantwoord.
Dank u wel. Zijn er na deze uitvoerige beantwoording nog vragen overgebleven? Niet? Er gaat ook deze door naar de vergadering van 28 mei, voorstel verzamelagenda. Eenstemmig geknikt, dus hij gaat naar de verzamelagenda. Zijn wij aanbeland bij agenda punt 4, de periodieke aandacht voor integriteit. Heeft iemand bij dit onderwerp vragen? De heer Boerwinkel.
Sorry, dank u wel voorzitter. Ik had één vraag. In de onderliggende stukken staat is de melding nevenfuncties van bestuurders van ons allen. En wat daarin staat komt niet overeen met wat op de website van de gemeente staat. Op de website staat wel veel informatie, maar hierin staat een hele hoop nog niet. Dus mijn verzoek is eigenlijk alleen maar om dat gelijk te trekken en ook de integriteit van de data goed in orde te maken.
Ja, waarvan acte, het lijkt me handig dat dat met elkaar in overeenstemming is. Dus dat zal zo worden aangepast, neem ik aan. Maar ik geef het woord even aan de burgemeester.
Ja, die data staan vast, dus dat kan, waar je het ook noteert, dat zullen dezelfde data moeten zijn. Daar zijn we snel over eens. En het is even goed om te kijken dat er zoveel mogelijk uniformiteit is. Kijk, daar zit geen andere bedoeling achter. Maar het is goed dat iedereen ook zelf even kijkt, natuurlijk steeds weer naar zijn eigen informatie. Dat is gewoon toch altijd handig. En voordat we even doorgeven aan de Griffie, dan komt dat goed en eenduidig op alle plekken. En dat zal zeker ook in het begin even weer indraaien zijn in zo'n nieuwe periode. Maar daar komen we ongetwijfeld uit. Dan verder, voorzitter, hadden we natuurlijk even bij de stukken bijgeleverd. Twee artikelen uit het VNG-magazine. En dat bevestigt, denk ik, waarom we het er hiervoor gekozen hebben om het af en toe eens even met elkaar over te hebben. Omdat je ziet dat er ook in de jurisprudentie natuurlijk ontwikkeling is. Maar ook heel veel interpretatiemogelijkheden zijn. Een artikel in maart. Raadsleden kunnen weer gewoon stemmen over de zaken die hen persoonlijk aangaan, luidde de kop, even vrij vertaald. En nog geen 2 maanden later zie je in hetzelfde magazine van ja, wacht even, als je toch een aantal uitspraken interpreteert of nog eens even goed naar de wet kijkt, dan ligt dat op zijn minst genuanceerder. En dat geeft dan toch aan dat het goed is om het er met elkaar steeds over te hebben, elkaar daarop aan te blijven spreken in alle openheid, omdat, ik gebruik hem dan toch ook maar een keer, er wordt nog wel eens de vergelijking gemaakt met zwangerschap, waarvan wordt gezegd, je bent of zwanger of je bent niet zwanger. En datzelfde zou dan gelden met integriteit, je bent integer of je bent niet integer. En toch denk ik dat die vergelijking behoorlijk mank gaat. We kunnen er in de pauze nog wel even over hebben, want dan zou er misschien ook nog wel weer onderscheid zijn tussen mannen en vrouwen. Als ik zou vragen wie van u reist wel eens met het openbaar vervoer tussen Doetinchem en Arnhem. En als er dan een heleboel vingers omhoog gaan. En moeten we dat dan uitleggen als dus of dat vlekkeloos gaat of niet. Daar hebben we allemaal een persoonlijk belang bij. En we zouden er in deze raad niet meer over kunnen spreken. Dan zegt iedereen, ja wacht even. Zo zou je dat toch niet moeten uitleggen. Dat kan niet waar zijn. En zo zie je ook gelijk hoe multi-interpretabel soms het is. En ook hoe goed het is om het daar met elkaar over te hebben. Omdat als je dat dus weer te gemakkelijk zegt, je in de sfeer zou komen van alles kan. En we hebben natuurlijk toch in de democratie, en ik zeg het wat uitvoeriger aan het begin weer van zo'n periode, een groot belang gezamenlijk om het vertrouwen in het openbaar bestuur hoog te houden. Dus is het toch goed dat we er zo periodiek eens over spreken. En ook mensen vragen daarover kunnen stellen en je dan vooral op elkaar kunt reageren van, bij wijze van spreken van ik ben van plan volgende week gewoon mee te discussiëren en te stemmen over dat en dat punt. Collega's, zijn jullie met mij van mening dat daar geen enkele belemmering is? Of voelt iemand, heeft hij dat het gevoel dat dat toch vreemd zou zijn? Of andersom, volgende maand staat op de agenda dat en dat. En dat je dan zegt van, hey Marie, ik neem aan eigenlijk dat jij daar toch niet over zult. Nou, heb het daarover met elkaar.
Dank u wel. Naar aanleiding van deze woorden nog behoefte aan een opmerking uwerzijds. Niet, dan zijn we aanbeland aan het einde van deze vergadering. En dat is op zich fijn, want de lampen doen het niet. Dus we moesten voor donker weg zijn en dat is gelukt. Ik wens u allen een hele fijne avond.